Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 119 zingen wij het eerste vers. Welzalig zijn de oprechten van gemoed, die ongeveinsd des Heren wet betrachten, die hij op het spoor der godsvrucht wandelen doet. Welzalig die bij dagen en bij nachten Gods wil bepeinst en hem als het hoogste goed van harte zoekt met ingespannen krachten. Psalm 119, vers 1. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, dat u andermaal vinden kunt in Lucas 2 en nu de versen 22 tot en met 40. Lucas 2 van het 22ste tot en met het 40ste vers, doch vooraf de geloofsbelijdenis van Nicea, waarna wij zingen het tweede vers van de lofzang van Simeon. Een licht zo groot, zo schoon, gedaald van 's hemels troon.
Ik geloof in één God, den Almachtigen Vader, Schepper des hemels en der aarde, aller zienlijke en onzienlijke dingen, en in één Heer Jezus Christus, den enige geboren Zoon van God, geboren uit den Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren en niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door welke alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid nedergekomen uit de hemel en vlees geworden is, van de Heilige Geest uit de maagd Maria, en een mens is geworden, ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften, en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders, en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in den Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, en die tezamen met den Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige algemene en apostolische kerk. Ik beleid één doop tot vergeving der zonden, en ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Lucas 2 vanaf 22 tot en met 40. En als de dagen hare reiniging vervuld waren naar de wet van Mozes, brachten zij hem te Jeruzalem, opdat zij hem den Heere voorstelden. Gelijk geschreven is in de wet des Heeren, al wat mannelijk is dat de moeder opent, zal den Heere heilig genaamd worden. En opdat zij offeranden gaven, naar hetgeen in de wet des Heeren gezegd is, een paar tortelduiven of twee jonge duiven. En zie, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon. En deze mens was rechtvaardig en godvrezend, verwachtende de vertroosting Israëls. En de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest, dat hij den dood niet zien zou, eer hij de Christus des Heren zou zien. En hij kwam door den geest in de tempel. En als de ouders het kindeken inbrachten, om naar de gewoonte der wet met hem te doen, zo nam hij hetzelfde in zijn armen, en loofde God en zeide: nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede, naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht al van al de volken. Een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van het volk Israël. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen van hem gezegd werd. En Simeon zegende hen en zeide tot Maria zijn moeder: zie, deze wordt gezet tot een val en een opstanding van velen in Israël, en tot een teken dat wedersproken zal worden. En ook een zwaard zal door uzelf ziel gaan, opdat de gedachten uit vele harten geopenbaard worden. En er was Anna, een profetes, een dochter van Fanuel, uit de stam van Asser. Deze was tot grote ouderdom gekomen, welke met haar man 7 jaren had geleefd van haar maagdom af. En zij was een weduwe van omtrent 84 jaren, welke niet week uit een tempel met vasten en bidden, God dienende nacht en dag. En deze, te diezelfde uren daarbij komende, heeft insgelijks den Heere beleden en sprak van hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. En als zij alles voleindigd hadden wat na de wet des Heeren te doen was, keerden zij weder naar Galilea, tot hun stad Nazareth. En het kindeken wies op en werd gesterkt in hun geest en vervuld met wijsheid. En de genade Gods was over hem.
gemeente, de tekstwoorden waarbij we u vanmiddag met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Lucas 2 en daarvan de versen 36 tot en met 38. Lucas 2 van het 36e tot en met het 38e vers, waar we Gods woord en onze tekstwoorden voor deze middagdienst aldus lezen. En er was Anna, een profetes, een dochter van Fanuel, uit de stam van Azer. Deze was tot grote ouderdom gekomen, welke met haar man 7 jaren had geleefd, van haar maagdom af. En zij was een weduwe, van omtrent 84 jaren, de welke niet week uit de tempel, met vasten en bidden, God dienende nacht en dag. En deze te dierzelver uren daarbij komende, heeft insgelijks de Heere beleden, en sprak van hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten, tot zover. De gemeente, schrijven wij boven onze tekstwoorden het leven van Anna. Het leven van Anna. En letten wij met de hulp des Heren op 3 gedachten. In de eerste plaats willen we erop letten wat het leven aan Anna bracht. Onze tweede gedachte, waar het leven van Anna lag. En in de derde plaats, wie het leven aan Anna gaf. Het leven van Anna. Een drietal gedachten vragen onze aandacht in de eerste plaats, wat het leven aan Anna bracht. Ik bedoel daarmee, jongens en meisjes, wat heeft Anna in het leven allemaal meegemaakt? Wat bracht haar het leven? En dan zullen we zien, veel verdriet, veel teleurstellingen. Onze tweede gedachte, waar het leven van Anna lag. Waar kwam ze pas echt tot leven? Waar was ze altijd te vinden? In het huis van de Heere. Daarom gaan we straks ook zingen Psalm 84. Want bij die dichter van Psalm 84 was het precies hetzelfde. Zijn leven lag in Gods huis. In zijn dienst, in zijn inzettingen. En onze derde gedachte, wie het leven aan Anna gaf. Wanneer komt haar hart nou echt tot leven? Dat is als ze het kindeke Jezus mag zien. Hij is haar leven en daar geeft ze ook getuigenis van. En er was Anna. Zo beginnen onze tekstwoorden vanmiddag. Anna was er ook. Een zekere Anna. Een prachtige naam. Een betekenisvolle naam. Want Anna betekent begenadigde. Wat is het mooi als je zo'n naam mag hebben. Maar goed, de mensen in Sardis hadden ook de naam dat zij leefden. En de alwetende zegt van hen, ik weet uw werken, dat gij de naam hebt dat gij leeft en gij zijt dood. Dus we kunnen wel Anna heten, of we kunnen wel Petrus heten, of Petra, of we kunnen hele mooie namen hebben. Maar dat wil nog niet zeggen dat de betekenis in ons leven ook waar is. Kijk, en dat is bij Anna wel zo. Anna heet Anna, maar ze is ook Anna. Zij is een begenadigde. Gods genade was haar ten deel gevallen. En wat dat is om een begenadigde te zijn, dat hebben we pas uit Lucas 1 overdacht, uit de geschiedenis van Maria. Zij werd ook zo genoemd door de engel Gabriel. Ze had genade in de ogen van God gevonden. De Heere heeft een genadig onderscheid gemaakt tussen Anna en zoveel anderen. En wanneer dat precies gebeurd is, dat weet ik niet. Hoe oud Anna toen geweest is, dat weet ik niet. Welk woord de Heere daarvoor gebruikt heeft, dat weet ik niet. En het zou zelfs zo kunnen zijn dat Anna het moment ook niet echt aan kan wijzen. Want dat is bij al Gods kinderen ook niet altijd even duidelijk. Het moment van hun levendmaking. Maar één ding weten wij wel uit het leven van Anna. En dat is dat de genade die de Heere in haar hart verheerlijkt had, die kwam in de vruchten openbaar. En aan de vruchten kent men de boom. Een kwade boom kan geen goede vruchten voortbrengen. En een goede boom kan geen kwade vruchten voortbrengen. De vruchten die Anna mocht voortbrengen, die waren onmiskenbaar. Anna, een begenadigde, een vrouw om jaloers op te wezen. En diezelfde genade, gemeente, die is nog te krijgen. Om niet. Anna heeft het ook vrij machtig gekregen. De Heere was het aan haar ook niet verplicht. De Heere kan het ook ons nog geven. Bij hem is een volheid die nooit te ledigen is. En als u naar die genade verlangt, ik zou zeggen, smeek erom. Roep erom. Vraag erom, nu het nog te krijgen is. Het tweede wat we van haar lezen, dat is, ze is een profetes. Bijzonder. Een profetes, de Heere heeft nog een onderscheid gemaakt. Anna had een bijzondere taak van de Heere gekregen. Je leest dat op meer plaatsen in de Bijbel. Je leest van Mirjam, was ook een profetes. En Deborah. En Hulda. En tenslotte de vier dochters van Filippus. Wat zijn dat eigenlijk profetessen? Zijn dat ambtsdraagsters? Nee, maar het zijn vrouwen die bijzonder verlicht werden door de Heilige Geest. Aan wie de Heere bijzondere verborgenheden bekend wilde maken door de bijzondere verlichting van de Heilige Geest. En dat was ook bij Anna zo. Anna was een lichtpuntje, zou je kunnen zeggen, in die donkere tijd. Want pas hebben wij nog gezegd dat tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament heeft de profetenmond 400 jaar gezwegen. Jongens en meisjes, 400 jaar was er geen dominee meer. 400 jaar geen profeet om te preken over de zon der gerechtigheid die komen zou. Maar Anna, we zullen straks zien, ze is 84 jaar. Anna heeft in deze periode verborgen dingen mogen vertellen. Dus Anna was een klein lichtpuntje in die donkere tijd. Dat de Heere toch doorging met zijn werk. En doen zou wat hij beloofd had. Een profetes. En wat heeft de Heere dan aan haar bekendgemaakt? Dat weten we niet. Er staan eigenlijk geen woorden van Anna in de Bijbel. Dus dat weten we niet. Dat hoeven we ook niet te weten. Misschien heeft Anna niet zo heel veel met woorden gesproken. Maar misschien heeft ze meer gesproken met haar levenswandel. Want het is wel apart eigenlijk dat er meer gesproken wordt over het dienen van Anna dan over haar woorden. Sommige kinderen van de Heere die spreken veel met woorden. Maar niet al Gods kinderen hebben die vrijmoedigheid. Andere kinderen van God spreken veel meer met hun leven. Met hun daden. En ik denk dat Anna zo'n vrouw geweest is. In ieder geval was er bij Anna geen tegenstelling tussen woorden en daden. Dat zie je ook nog wel eens dat mensen hele mooie woorden gebruiken. Maar dat hun daden daartegen strijden. En als woord en daad niet met elkaar in overeenstemming is, dan kun je beter je mond ook maar houden. Want dan komen die woorden niet over. Zo was het bij Anna niet. Het derde wat we lezen is, zij was een dochter van Fanuel. Zo heette haar vader. En blijkbaar was dat een hele bekende man. Want waarom wordt zij hier genoemd een dochter van Fanuel? Omdat er meer Anna's waren. Dit is bedoeld, Anna heeft geen achternaam. Dit is bedoeld om haar van andere Anna's te onderscheiden. Dit is de dochter van Fanuel. En Fanuel is ook een prachtige naam. De naam Fanuel betekent aangezicht Gods. Aangezicht van God. De naam Fanuel is de Griekse vorm van het Hebreeuwse woord Peniel. En wat betekent Peniel? Peniel betekent ook aangezicht van God. Daar heeft Jacob gezegd, ik heb God gezien, van aangezicht tot aangezicht, en mijn ziel is gered geweest. Daar is Jacob met God verzoend. Wat een prachtige naam, Peniel. Fanuel. Ik denk dat deze vader van Anna ook een begenadigd mens geweest is. En dan werkt de Heere in de lijn van de geslachten, dat zie je ook nog wel eens. Als de Heer in het voorgeslacht werkt, dan werkt hij ook in het nageslacht. Want hij is de God van het verbond, een dochter van Fanuel. Uit de stam van Azer, dat is het vierde wat we van Anna lezen. Azer was de achtste zoon van Jacob. Hij was de tweede zoon van Zilpa. En de stam van Azer die woonde het meest noordelijke van alle stammen. Ze woonde het meest ver bij de tempel vandaan. Dat betekent ook dat de invloed vanuit de wereld, vanuit het heidendom, was bij die stam van Azer heel sterk aanwezig. Ver bij de kerk vandaan, dicht bij de wereld, grote invloeden. Hoewel daar ook in de stam van Azer mensen woonden die de Heere vreesden en die de Heere dienden. We lezen bijvoorbeeld in de tijd van Hiskia in 2 Kronieken 30. Als Hiskia oproept om het paasfeest te vieren in Jeruzalem, dat sommigen uit Azer zich verootmoedigden. Dus de Heere werkte in Azer, verootmoedigde mensen in Azer. Maar toch over Azer is ook dat verschrikkelijke oordeel gekomen. Azer is weggevoerd naar Assyrië. Azer hoorde naar de scheuring bij het tienstammenrijk. En we weten dat het tienstammenrijk weggevoerd is naar Assyrië. En dat het helemaal niet zo duidelijk is hoeveel er uit die ballingschap zijn teruggekomen en waar al die mensen gebleven zijn. Maar hier vinden wij er een nazaad zou je kunnen zeggen, van de ballingen. En daarin is deze Anna ook een lichtpuntje. Laat zien dat de Heere zijn belofte vervult. Zijn belofte aan het tweestammenrijk, maar ook zijn belofte aan het tienstammenrijk. De Heere maakt nog bemoeienissen met Azer. Want ook uit de stam van Azer, lezen we in Openbaring 7, zijn er 144.000 verzegeld aan hun voorhoofden. En wat betekent dat? De kanttekening zegt, deze tekening geschiet op hun voorhoofd, omdat die, hoewel zij vooral inwendig is, hun nochtans door hun belijdenis en vruchten voor een ieder openbaar maakt. Dus de verzegelden aan hun voorhoofd, die komen openbaar in hun belijdenis en in hun vruchten. Maar gemeente, daar heb je nou precies het leven van Anna. Anna komt openbaar in haar belijdenis, zullen we straks zien. En eerder kwam ze al openbaar in de vruchten van haar leven. De Heere had haar gekend. Getekend zou je kunnen zeggen. Al in de eeuwigheid heeft de Heere haar naam genoemd. Anna. Deze was tot grote ouderdom gekomen. Eigenlijk staat er in het Grieks, ze was voortgeschreden in vele jaren. Vele dagen. voortgeschreden in vele dagen. Voortschrijden, dat is wat anders dan huppelen. Dat is wat anders dan dansen. Ja, huppelen, dat heeft Anna niet zoveel gedaan. Ze heeft een heel bewogen leven gehad. Het verdriet, dat kunnen we hier heel duidelijk zien. Het verdriet blijft Gods kinderen niet bespaard, gemeente. Dat is ook Anna niet bespaard gebleven. Ik denk dat ze daar hele andere voorstellingen van gehad heeft. Er staat dat ze met haar man 7 jaren had geleefd van haar maagdom af. En het was gebruikelijk in die tijd om te trouwen als je 1 jaar of 15 was. 7 jaar getrouwd. Jongens en meisjes, dan was Anna 22 jaar toen ze weduwe was. 22 jaar. Toen nam de Heere haar man weg. Ik denk niet dat ze kinderen gehad heeft, want daar lezen wij niet van. We lezen ook niet dat ze ooit nog hertrouwd geweest is. Ik denk dat ze van het huwelijksleven heel andere voorstellingen had gehad. Wie denkt daaraan als je gaat trouwen? Dat je 7 jaar later kunt staan aan het graf van je man. Dat je 7 jaar later kunt staan aan het graf van je vrouw. En zo is het bij Anna gegaan. We lezen niet dat ze opstandig geweest is. Misschien is het wel het middel geweest. Wat de Heere in haar jonge leven heeft gebruikt om haar stil te zetten. Dat gebeurt nogal eens dat een sterfgeval door de Heere gebruikt wordt. Om een vader, een moeder, een man, een vrouw, een zoon of dochter stil te zetten. Want sterfgevallen bepalen ons toch bij de ernst van het leven. Maar dat heeft haar hele leven, heeft dat haar gedrukt. Ze had geen man meer. Een weduwe van omtrent 84 jaar. Je kunt het op 2 manieren lezen. Je kunt hier lezen dat zij 84 jaar weduwe is. Als dat zo is, dan is Anna inmiddels over de 100. Dan zou je kunnen denken aan de leeftijd van 106. Maar je kunt het ook zo lezen, en zo lezen wij het. Ze is een weduwe met de leeftijd van 84 jaar. Dus op dit moment is zij 84 jaar. Ze heeft de leeftijd van de zeer sterke overschreden. En dan kijkt een mens wel eens terug als je 84 jaar bent, denk ik. En heeft het leven nou gebracht, Anna? Heeft het leven nou gebracht wat je ervan gedacht had? Nee. Heeft het leven nou gebracht wat je ervan gehoopt had, Anna? Nee. Maar Anna's idealen lagen niet op de aarde. Anna had andere idealen. Anna had een geestelijke verwachting. Anna verwachtte een geestelijke bruidegom. Zij geloofde dat die haar pas echt gelukkig zou kunnen maken. Maar Anna, heb je die bruidegom dan? Ken je die bruidegom dan? En dan moet Anna ook zwijgen. Dat heeft zo lang geduurd in haar leven. Gemeente, dat lost de Heer ook niet zomaar op. Er kan een hele tijd overheen gaan. Dat leert de kerstgeschiedenis zo duidelijk. Als we denken aan Simeon, als we denken aan Anna. Gods kinderen lopen soms jaren in dat uitzien. Anna misschien wel haar hele leven. En de Heer is vrij wanneer hij dat oplost. Ik geloof wel dat de Heer dat oplost in het leven van al zijn kinderen. Trap en mate onderscheiden. Maar de Heer is vrij wanneer hij dat oplost. Wat heeft het leven haar gebracht? Veel verdriet. En lang niet wat ze gedacht had. Maar de Allerhoogste maakt het goed. Na het zure geeft hij het zoet. Onze tweede gedachte. Waar het leven van Anna lag. Waar komt Anna nu tot leven? Waar leeft ze eigenlijk voor? Dat zou je kunnen vragen aan zo'n vrouw. Waar leeft u eigenlijk nog voor? Nou, dat wordt heel duidelijk aan wat er verder beschreven wordt. Er staat de welke niet week uit de tempel. Anna heeft genoeg te doen. Anna wijkt niet uit de tempel. De tempeldeuren, jongens en meisjes, die stonden iedere dag open. Hoewel, onze kerkdeuren gaan ook bijna in de wintertijd iedere dag open. Nou, zo was het ook bij het volk van Israël, bij de tempel in Jeruzalem. 'S Morgens werd het morgenoffer gebracht. En Anna was er. Anna moest erbij zijn. Ze sloeg dat niet over. Anna is er ongetwijfeld geweest toen Zacharias reukoffer gebracht heeft. En toen hij de zegen wilde leggen op het volk, maar dat niet meer kon. Anna heeft tussen die mensen gestaan, want ze was er altijd. Ook toen. En wat heeft dat diepe indruk op haar gemaakt? Dat ze zonder zegen naar huis moest. Anna was er met het morgenoffer. Anna was er met het avondoffer. Eigenlijk staat er in het oorspronkelijke dat ze er gedurig was. Ze was er dag in, dag uit. Dat viel haar niet zwaar. En als er één was die redenen had om thuis te blijven, dan was het Anna wel. Ze had makkelijk een paar smoesjes kunnen verzinnen, jongens en meisjes. Of smoesjes. Anna was oud, 84 jaar, dan loop je niet meer zo gemakkelijk. En ik weet niet of je wel eens plaatjes gezien hebt van de tempel in Jeruzalem, maar om in die tempel te komen, dan moet je trappen op. Er was geen lift. Je moet trappen op om boven te komen. Dus die oude vrouw, die gebogen vrouw, die sukkelt iedere dag die trappen weer op. We zouden zeggen, ach vrouw, blijf toch thuis. Doe toch die moeite niet meer. Maar nee, Anna bleef niet thuis. De tempeldienst, hoe zag dat eruit in die dagen? Nou, dat stelde ook niet veel meer voor. De meeste priesters wisten eigenlijk niet eens waar het over ging. Een van de eerste dingen die de Heer Jezus doet straks bij zijn omwandeling op de aarde is de tempel reinigen. Het was één grote bende, zouden we zeggen. Anna had genoeg redenen om thuis te blijven. Ze had kunnen zeggen, nee, die tempeldienst, dat is allemaal vormendienst. Die kerk vandaag de dag, dat stelt helemaal niks voor. Daar zijn zoveel gebreken, daar ga ik niet meer naartoe. Maar dat deed ze niet. Want de dienst des Heren, dat hing voor Anna niet af van een priester die het niet geloofde. Maar het ging Anna om de God van de tempel. Dus ondanks de gebreken was ze daar. Anna had veel reden om thuis te blijven, zeker wel. Maar ze deed het niet. En waarom deed ze het niet? Omdat ze het huis van de Heere lief had. En als je het huis van de Heere lief hebt en de dienst van de Heere lief hebt, dan zie je natuurlijk ook wel dat er wat mis is. Maar dan krijg je daar verdriet over. En ik geloof dat Anna zo'n vrouw geweest is. Zij heeft het verdriet gedragen van land en volk. Zij heeft het verdriet gedragen van het kerkelijke leven in die dagen. En ook niet kunnen bezien dat de Heere daar nog verandering in zou kunnen geven. Waarom kwam Anna naar de tempel? Om onderwijs te krijgen. Want daar moest ze voor in de tempel zijn. Wat gebeurde daar in de tempel, jongens en meisjes? Ja, daar werd geofferd. Daar werd dagelijks geofferd en daar moest Anna bij zijn. Waarom? Omdat Anna dat geleerd had. Dat ze verzoening nodig had voor haar zonde. En Anna kon dat niet bewerken. Zij had een offer nodig en in die offerande kreeg zij onderwijs over de Heer Jezus die komen zou. Naar hem ging haar hart uit, naar hem verlangde ze. En Simeon had een belofte gehad, dat hij niet zou sterven, eer hij de Christus des Heren zou zien. Simeon had vastheid, zou je kunnen zeggen. Hij had de vastheid van de belofte. Maar ik denk dat Anna die vastheid niet gehad heeft. We lezen niet dat Anna een belofte gehad heeft. En ze was al zo oud. En vandaag of morgen, dan zou ze ook sterven. En kan dat, Anna? Nee, dat kan zo niet. Ik denk dat ze daar vaak over wakker gelegen heeft. God te moeten ontmoeten en niet te kunnen ontmoeten. Het kan alleen in de zaligmaker. En dat wist Anna wel. Hij zou hier komen. Want dat staat in de Bijbel. Dat staat heel duidelijk in de profetie die de Heere gegeven heeft aan het Joodse volk, dat in die tweede tempel, dat huis, dat zal heerlijker zijn dan het eerste huis, want daar zal de Heere der Heerscharen vrede geven, daar zal de Heere Jezus komen. En Daniël, de profetieën van Daniël, waren ook bekend in de dagen van Anna, en daar staat in, daar staat het tijdstip in wanneer de Messias komen zou. Misschien heeft Anna aan die Bijbelteksten houvast gehad. Maar of ze daar persoonlijk uit mocht weten dat zij het mee zou maken, dat zij het zou zien, dat weet ik niet. Dat denk ik niet. Maar zij heeft gebeden. Ze heeft biddend de middelen waargenomen. En hoe kwam ze naar de tempel? Liet ze het allemaal maar over zich heen komen. Misschien zit u zo in de kerk. Laat je het allemaal over je heen komen. Zeg, nou, ik ben toch weer geweest. En straks na de kerst, dan kan ik zeggen, ik ben 3 keer in de kerk geweest. Nou, dat is mooi. Maar hoe zit u dan in de kerk? Hoe was Anna daar in de tempel? Er staat dat ze niet week met vasten en bidden. Ze heeft daar tot God geroepen. Ze heeft gevast. Vasten, dat betekent dat je geen eten en drinken gebruikt. Niet dat dat verplicht was, maar dat deed Anna vrijwillig, omdat ze dan beter kon bidden. Soms dan drukte de nood haar zo, had ze helemaal geen behoefte aan eten en drinken. Dan was ze in gebed, met vasten en bidden, haar eigen zielennood. De nood van het volk van Israël. Bovenal de nood van degene die Anna ook wel kende, die de verlossing Israëls verwachtte. Ze week niet uit de tempel met vasten en bidden, God dienende nacht en dag. Ze diende God. En het woordje dienen wat hier gebruikt wordt, dat is heel opmerkelijk. Het woordje dienen, dat wordt normaal gebruikt van een dagloner. Dus dat heeft eigenlijk iets van de betekenis van zwoegen. Zwoegen, hard werken. Nee, ze liep niet de kantjes ervan af. Anna die heeft geijverd. Die heeft haar uiterste best gedaan. Als iemand de hemel kon verdienen, dan was het Anna geweest. Maar je kunt de hemel niet verdienen. Dus dat heeft haar niet een stapje dichterbij gebracht. Maar daar deed ze het ook niet om. Want als dat de reden geweest was, dan was ze op de duur wel gestopt geweest. Het helpt toch niet. Het helpt toch niet. Nee, maar Anna die heeft gezwoegd uit liefde. U al mijn liefde waardig schatten, wel gij mijn rechterhand woudt vatten. Heere, u mag mijn leven hebben. Waar leef ik eigenlijk nog voor? Ik heb geen man, ik heb geen kinderen. Ik leef voor u. Alleen voor u. En voor uw dienst, dat viel haar niet zwaar. Daarom heeft ze het volgehouden. De wet van God, we hebben het gezongen uit Psalm 119, was haar betrachting de ganse dag. Of deed ze het voor de mensen? Dat kan natuurlijk ook doen. Ook zijn dat mensen het voor de mensen doen. Nee, Anna deed het niet voor de mensen. Kijk, als je het voor de mensen doet, dan doe je het overdag. Dan doe je het als de mensen het zien. Dat deden de fariseërs, die zeiden, kijk mij nou. Kijk mij nou toch eens ijverig zijn. Maar wat staat er van Anna? Zij diende God nacht en dag. En 's nachts, dan zien de mensen het niet. 's Nachts, dan ziet de Heere het alleen. De nacht staat voor Anna zelfs voorop. De nachten, bracht de nachten door met klagen. Ik liet niet af mijn hand en oog op te heffen naar omhoog. Kent u er iets van? Van die stille nachten. Van dat zuchten aan de troon van Gods genade. Mensen zien het niet. Mensen hoeven het ook niet te weten. Mensen zien wel dat u niet ontbreekt als er kerk is. Maar wat er hier van binnen in je hart afspeelt, dat weten ze niet. Dat stort je 's nachts uit voor Gods aangezicht. De Heere weet het wel. En daar kon Anna haar verdriet kwijt. Daar kreeg ze verlichting in haar uitzien. Maar zij heeft ook moeten leren dat haar dienen de oplossing niet kon geven. Dat is een les. Als je de Heere lief krijgt, jongens en meisjes, dan ga je ook zwoegen. Dan ga je God dienen. Dan ga je je best doen. En dat wil je dan ook heel graag. Omdat je de Heere lief hebt. Dan kan de wereld je niet meer zoveel schelen. En dan maakt het ook niet uit wat je vriendjes ervan zeggen. Maar dan ligt je hart in Gods huis en in zijn dienst. En toch, heel vaak is het zo, dat je dan in het begin toch denkt dat je een stuk beter geworden bent. En dat je al een klein stukje dichter bij de Heere gekomen bent. Gods kinderen denken dat in het begin ook zo vaak. Dan dienen ze de Heere met grote ijver. En soms dan denken ze, ik ben toch wel een heel stukje opgeschoten. Als het zo doorgaat, dan gaat het goed. Maar weet je wat ze moeten leren? Dat ze niet buiten Jezus zalig kunnen worden. En dat al ons dienen niet helpt. Wij moeten komen aan het einde van de werken van de wet. Wij moeten leren dat we God niet tevreden kunnen stellen. Eén zal er komen om te dienen. Hij zal straks tegen zijn discipelen zeggen, ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar ik ben gekomen om te dienen. Ik ben gekomen niet om te krijgen, maar ik ben gekomen om te geven. Het werkverbond is verbroken. Wij kunnen de zaligheid nooit meer verdienen. Ja, zeggen sommige mensen, als dat niet kan, nou, dan hoef ik er ook niet zo nauwgezet mee om te gaan. Dan hebt u de Heere niet lief. Dan kijk eens naar Anna, die wist ook wel dat ze het niet verdienen kon. Maar toch, dat neemt haar ijver niet weg. Een arme vrouw. Misschien heeft Anna vroeger ook wel in het werkhuis gezeten. Het is een oude uitdrukking, en misschien dat onze jongeren dat niet helemaal meer begrijpen. Die uitdrukking is, Gods kinderen komen van het werkhuis in het armenhuis terecht. En wat betekent die uitdrukking? Dat betekent dat ze eerst denken met verdienen de zaligheid te kunnen krijgen, maar dat ze steeds armer worden. En op een gegeven moment komen ze in het armenhuis terecht. En iemand die in het armenhuis zit, die is een bedelaar. Die kan het niet meer bij elkaar krijgen. Die moet van genade leven. Wel, zo'n vrouw zal ongetwijfeld Anna geweest zijn, want anders was er geen plaats voor de Heere Jezus geweest. Anna is geen fariseer, maar Anna is een arme zondaar. Zij heeft zijn dienstwerk nodig. Hij die gekomen is om God te dienen nacht en dag. Dat heeft de Heere Jezus gedaan tijdens zijn omwandeling op deze aarde. In de nachten heeft hij ook vaak geworsteld aan de troon der genade. Hij kon zeggen aan het einde van zijn leven, ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb voleindigd het werk wat gij mij gegeven hebt om dat te doen. En om hem was het Anna te doen. Dat duurde zo lang. Het duurde zo lang als je dan al 84 bent. Misschien zijn er ook wel van onze oudjes. 84 jaar. Die zeg ik durf toch niet te ontkennen, dominee. Dat het mij om hem te doen geworden is. Maar zal ik het nog meemaken? Kan dat nog voor zo'n oude vrouw? Kan dat nog voor zo'n oude man? Toch maar vasthouden. Toch maar volhouden. Zoals Anna dat heeft gedaan totdat haar verwachting vervuld werd. En dat is niet gebeurd om haar dienen, dat is ook niet omdat ze een profetes was, of dat is ook niet omdat ze uit de stam van Azer was, maar omdat God in welbehagen op haar wilde neerzien. Waar lag het leven van Anna? En ik zou zeggen, jong en oud, of je nou 84 bent of 16. Maar één ding weet ik, als de Heere in je hart werkt, dan wordt dit je thuis. Dan voel je je beter thuis in de kerk dan dat je je thuis voelt. Dan vind je het helemaal niet erg om 3 keer naar de kerk te gaan. Dan zeg je, daar moet ik het van hebben. Daar moet het gebeuren. Daar werkt de Heere. Daar is zijn woord. Daar lag haar leven. En daar heeft de Heere haar opgezocht, onze derde gedachte. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 84. Vers 1 en 4, hoe liefelijk, hoe vol heil genot. En o God, die ons ten schilde zijt. 84, vers 1 en 5. onze derde gedachte wie het leven aan Anna gaf. En deze, Anna, te dier zelver uren daarbij komende, heeft insgelijks de Heere beleden. Waarbij komende? Nou, bij dat gebeuren in de tempel. Dat is niet op de achtste dag, niet de dag van de besnijdenis, maar na de achtste dag verliepen 33 dagen. En op die 41ste dag, dan kwamen de ouders met hun kindje naar de tempel. En dan moest er voor de moeder een reinigingsoffer gebracht worden. En dan moest een eerstgeboren zoon, zoals de Heer Jezus was, die moest gelost worden. En bij die gebeurtenis, dan is het Simeon die door de geest in de tempel komt. En met dat kindje in zijn armen staat. En Anna hoort dat en ze ziet dat. Ze komt aangeschuifeld. Daarbij komende heeft insgelijks de Heere beleden. Simeon kwam op een hele bijzondere manier naar de tempel. Simeon, hij kwam door de geest gedreven. En Anna was er. Anna was er altijd. Voor Anna was het een gewone tempelgang, een dagelijkse tempelgang. En toch is het ook de Heilige Geest die de ogen van Anna opent en die haar dat kindeke laat zien. Zij heeft insgelijks de Heere beleden. Mogelijk is Simeon daarvoor gebruikt. De Heere werkt middelijk. Simeon, hij was immers aan het spreken. Hij was zijn lofzang aan het zingen. Anna, insgelijks. Wat betekent dat? De kanttekening zegt bij dat insgelijks de Heere beleden, dat is bekend en betuigd dat hij de verwachte Messias was. Dus twee dingen eigenlijk. Bekend en betuigd. Zij heeft hem bekend. Wat is dat? Om hem te bekennen moet je hem eerst herkennen. Zij heeft hem herkend. Dat is al een wonder op zich. Jongens en meisjes, er stond een hele rij met moeders. Er werden zoveel kinderen geboren. Kijk alleen in onze gemeente al. Het is iedere maand dopen. Hoe moet dat in de tempel niet geweest zijn, waar al die ouders naartoe moesten komen om een reinigingsoffer te brengen? Er waren zoveel moeders, zoveel kindjes in de tempel. En hoe is het nu mogelijk dat Simeon precies naar dat juiste ouderpaar toe loopt en dat kindeke uit de armen van Maria neemt en zegt: zo laat gij Heer uw dienstknecht gaan in vrede. Hoe komt dat, dat hij juist de Heer Jezus in zijn armen heeft? Dat is de Heilige Geest. Dat is het werk van de Heilige Geest. Die de ogen van Simeon opent, zodat hij dingen ziet die je met je gewone ogen niet zien kan. En dat is bij Anna precies hetzelfde geweest. Ze heeft hem eerst moeten herkennen. Later, als de Heer Jezus volwassen is, dan staat hij voor de Samaritaanse vrouw, maar zij herkent hem niet. De Messias staat voor haar, maar zij herkent hem niet. Hij moet zich eerst openbaren. En dat is wat de Heer Jezus hier doet door zijn Heilige Geest. Hij openbaart zich aan Anna. Dat kindeke, dat roept haar als het ware toe: ik ben het, Anna. Ik ben het. En ze ziet het, ze herkent hem. Maar meer, de kanttekenaren zeggen niet herkennen, maar de kanttekenaren zeggen bekennen. En wat is bekennen? Bekennen, dat is een woord wat in de Bijbel heel vaak gebruikt wordt van het samen zijn van man en vrouw. Van de gemeenschap tussen een man en een vrouw. De allerteerste omgang met elkaar hebben. Dat is bekennen. Dus mag ik het zo zeggen, gemeente: Anna krijgt gemeenschap met hem. Geestelijke gemeenschap. De Heer Jezus komt in haar hart. Anna mag hem deelachtig worden. Anna ziet niemand dan Jezus alleen. Zij heeft hem niet in haar handen, dat is waar. Simeon heeft hem in zijn handen. Maar Anna omhelst hem wel. Dat omhelzen, dat kan ook van een afstand. Anna omhelst hem door het geloof. En dan is het net of zij hem ook in haar armen heeft. Er zijn mensen nu vandaag, voor hen is het alsof ze de Heer Jezus in hun armen hebben. Ook al hebben ze hem niet in hun armen. Maar ze omhelzen hem door het geloof. En dan valt de afstand weg. Ze heeft bekend. Ze heeft met hem gemeenschap gehad. Hij heeft zich geopenbaard. Haar ziel is in hem weggesmolten. En ze heeft betuigd. Ze heeft beleden. Ze heeft een belijdenis afgelegd, zoals Simeon dat deed. Een eigen belijdenis. Ze heeft niet Simeon nagepraat, maar het was een eigen belijdenis. Ze heeft hem persoonlijk geprezen. En wat ze precies gezegd heeft, weten we niet. De lofzang van Anna is verloren gegaan. Dat is jammer. Misschien was het maar een hele kleine lofzang. Misschien was het maar een regeltje. Maar ze heeft betuigd, ze heeft beleden dat Jezus is de Christus. Misschien kon het ook niet opgeschreven worden, dat zou ook nog kunnen. Dat zou ook nog kunnen dat wat Anna zei, dat nauwelijks te verstaan was. Dat ook geen goede zinnen geweest zijn misschien. Misschien was Anna zo vol dat ze het allemaal op dat moment niet onder woorden heeft kunnen brengen. Misschien heeft ze het uitgeroepen. We weten het niet. Maar ze heeft betuigd dat de Heere haar dingen geleerd heeft die vlees en bloed nooit leren. Zoals de Heere Jezus dat tegen Petrus zei. Wat een bemoedigend woord. Ze heeft betuigd, wij mogen dat horen uit de mond van die oude vrouw vanmiddag. En ik hoop dat dat tot bemoediging mag zijn van mensen die zeggen, zou ik hem wel ooit vinden? Of van andere mensen die moeten zeggen, ik heb hem wel eens ontmoet, maar nu is het zo anders. Ga ik voorwaarts, ik zie hem niet. Ga ik achterwaarts, ik bemerk hem niet. En zij sprak van hem. Genade maakt gunnend. Genade maakt mededeelzaam. Als de Heere genade bewijst, dan wil je het ook niet allemaal voor jezelf houden. Dan gun je het ook een ander. En als er dan anderen zijn waarvan je weet dat die er ook op zitten te wachten, dan zoek je ze op. Dan moet je. Je moet dan ook wel praten. Vroeger zeiden we wel, als ze dan niet zouden gaan spreken, dan gaan die stenen op een gegeven moment spreken. Maar er moet wat gebeuren. Want de Heere doet zulke dingen tot zijn eer. Dit volk heb ik mij geformeerd, ze zullen mijn lof vertellen. De Heere doet het opdat zijn naam groot gemaakt zal worden. En in Anna mag die psalm in vervulling gaan, waarvan de dichter zegt in de grijze ouderdom zullen ze nog vruchten dragen. Ze zullen vet en groen zijn om te verkondigen dat de Heere recht is. Hij is mijn rotssteen en in hem is geen onrecht. Ze sprak. En dan wordt er een werkwoordsvorm gebruikt die laat zien dat ze maar bleef praten. Ze bleef maar praten. Ze heeft voortdurend gesproken. Zo'n oude vrouw. 84 jaar. O jongens en meisjes, Anna is opeens 20 jaar jonger. De dichter zegt, Psalm 103, uw jeugd vernieuwt, gelijk eens Arends jeugd. Dat geeft haar zoveel kracht, dat ze haar leeftijd vergeet. Dat geeft haar zoveel vreugde, dat ze niet van ophouden weet. Ze sprak van hem. Van hem, ze sprak niet van zichzelf. Want dan was ze na een kwartiertje was ze uitgepraat. Wat moet je nou van jezelf zeggen? Dan kun je hooguit een kwartiertje aan de gang blijven. Maar ja, de fariseërs, die hebben het altijd over zichzelf. En er zijn gelovigen, die hebben het altijd over zichzelf. Maar wat moet je dan eigenlijk zeggen? Anna sprak van hem. Van hem, daar was ze vol van. Dat is een kenmerk van genade, dan val je zelf weg. En ze sprak op zo'n manier dat je hoorde, Anna kent er wat van. Anna weet waar ze het over heeft. Er zijn er meer die over de Heer Jezus gesproken hebben. Dat heeft Biliam ook gedaan. Biliam heeft prachtige dingen gezegd. Maar hij kende de Heer Jezus niet. En Caiaphas heeft ook duidelijke dingen gezegd. Dingen die ook echt waar zijn. Dat het nut is dat één mens sterven voor het volk. Caiaphas heeft erover gesproken. Maar Anna sprak eruit. Dat is zo'n groot verschil, gemeente. Caiaphas die sprak als een blinde over kleuren. Hij had het nog nooit zelf gezien. Maar Anna die sprak vanuit het zien. Het zien op de zaligmaker. En wat was er dan veel van hem te vertellen? Ze sprak van hem. Ze sprak over zijn dierbaarheid. Over zijn gewilligheid. Over zijn schoonheid. Over zijn betrouwbaarheid. Over zijn gepastheid, over zijn onpeilbare liefde, over de bedoeling van zijn komst, over... Ach, er is zoveel, zoveel. En er waren mensen die zaten te wachten op dat woord. Want zij sprak van hem tot alle die de vertroosting Israëls verwachten, de verlossing staat er. En voor het woordje verlossing, daar staat eigenlijk in het Grieks het woordje losprijs, rantsoen. Dus er waren in Jeruzalem mensen die verwachten de losprijs. Wanneer heb je een losprijs nodig? Als je schuld hebt. Er waren daar mensen die hadden schuld en die konden die schuld niet betalen. En die zaten te wachten, die waren aan het uitzien naar iemand, naar een verlosser, naar een goel. Naar iemand die de losprijs zou betalen. En nu komt Anna en die zegt, hij is gekomen, de verlosser. Hij die het rantsoen komt aanbrengen. Anna kende die mensen. Ze wist waar die mensen woonden en die mensen kenden ook Anna. En ik geloof, gemeente, die mensen in onze gemeente, die kennen elkaar. Die kennen elkaar, die weten dat van elkaar, dat merk je aan elkaar. Als een ander in zijn gemis loopt, dat geeft een band. Die mensen die verstaan elkaar in het gemis, in het uitzien, die kunnen het elkaar niet geven. Anna heeft het die mensen ook nooit kunnen geven. Maar als de Heer het nu voor haar oplost, dan kan ze ook niet zwijgen. Dan gaat ze vertellen zoals de herders dat ook gedaan hebben. En die boodschap was als een beker koud water voor die vermoeide zielen. Die de vertroosting, die de verlossing Israëls verwachten. Kom gemeente, zijn er ook onder ons van zulke uitziende zielen. Stel eens voor dat Anna nu geleefd had, jongens en meisjes. Zou Anna dan bij ons ook bij de deur aangebeld hebben? En zou ze dan gezegd, daar moet ik ook naartoe, naar die mensen. Want die horen er ook bij, die de verlossing Israëls verwachten. Of zou Anna zeggen, nou ja, dat adres sla ik maar over, want die mensen hebben geen belangstelling. Die mensen zijn altijd zo druk met de auto en met het huis en met allerlei dingen. Maar die verwachten de verlosser niet. Of zou Anna bij ons aangebeld hebben... En zou ze zeggen, bij die moeder moet ik wezen. En bij die vader moet ik zijn, of bij die jongen, of bij dat meisje. Allen die de verlossing Israëls verwachten. Ja, wat missen we zulke Anna's, gemeente. In de tijd waarin we leven, geoefende mensen. Mensen die weten wat genade is. Wat missen onze jongeren dat? Zeker Er zijn nog wel mensen die praten. En ik zeg ook niet dat er geen geestelijk leven is. Dat zeg ik natuurlijk niet. Maar nu dat echte leven met de Heer. Dat arme zondaarsleven. Dat het zelf niet kunnen oplossen en anderen niet kunnen geven. Maar weten wat genade is. En daar met verwondering over kunnen spreken. Kijk, dat missen onze jonge mensen zo. En ik hoop dat er ook in onze gemeente mensen geoefend mogen worden in de kennis en de genade van de Heer Jezus Christus. En ook jonge mensen, dat jullie het van de preekstoel mogen horen. Hoe goed dat het is om naar die koning uit te zien en hem te dienen. Zodat je hart ook in vervoering, in beweging heb ik vanmorgen gezegd, in beweging mag komen. En je niet zou kunnen rusten tot je hem ook ontmoet. En dan moet je hier wezen. Anna wist, ik moet in de kerk wezen. Daar komt hij. En dat durf ik u ook te zeggen. U moet hier wezen. Hier is het woord. Dit zijn zijn inzettingen. Als u Jezus wilt ontmoeten, dan moet u aan deze plaats zijn. Voegt u bij de Godgezinde. Dit is de plaats waar het volk vergaderd is. Ge mocht er Jezus nog eens vinden. En dat is ons uitzien. Met deze kerstdagen dat velen mogen komen tot de kennis van de Verlosser. Amen.